Gesproken wordt het Nieuwe Testament, gebeurt het ook onder verwijzing naar het Oude. Alleen, het is wat moeilijk en het veronderstelt studie, maar het is er wel. Dus men kon dat wel degelijk weten. Maar het veronderstelde dat men gelovig was, want slechts gelovigen onderzoeken de schrift. In de betekenis van het woord onderzoeken, namelijk men zoekt eronder. En ongelovigen, die plegen wel research, om er maar eens een ander woord te gebruiken, maar alleen van de buitenkant. En daaruit is de bekende schriftkritiek ontstaan. Die gewoonlijk hun kritiek baseren op wat er niet staat. En dat kan natuurlijk nooit. Nou goed, laten we maar eens even gaan naar vers 17. Kan nog net. Waar staat, is het niet nog een klein weinig, een korte tijd gewoon, hè? Ja, dat is Jesaja 29. Ja. Is het niet nog om een klein weinig dat de Libanon een vruchtbaar veld zal veranderd worden, of in een vruchtbaar veld zal veranderd worden, en een vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden? Ziet u, dit is omkering. Dat is omkering. Zal ik nog eens verder gaan met omkering? En te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks. Leuk, ik meen dat het Luther was die beweerde dat een dove niet tot geloof kon komen. Want er staat, het geloof is uit het gehoor. Wat een tamelijk domme... Oh, een platvlakke redenering. Nou, laten we maar zeggen, de man moest ook van voren af aan beginnen. In zijn dagen. Hij heeft daarin een grote verdienste gehad, maar... Helaas dat zijn opvolgers ook niet veel verder gekomen zijn, laten we het zo zeggen dan. Hè? Maar te dien dagen zullen de doven horen, geloven betekent dat natuurlijk gewoon, de woorden des boeks. En de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien. Zie, dat is omkering. De Heer zei, Israël keert de dingen om. De Heer zegt dus, dan zal ik de dingen eens omkeren. En de akker werd geploegd. Omgekeerd dus. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben. Dat is ook omgekeerd. De zachtmoedigen gaan er meestal onderdoor. In onze samenleving, hè, zal ik het met de politieke meute meehuilen. Nee, meute bestaat uit honden, die huilen dus. Hè. Met meehuilen. De zachtmoedigen, die gaan er onderdoor, heet zoiets. Nou, ze zullen vreugde op vreugde hebben. Ze komen bovenop te drijven. In de Heren. En de armen, onder de behoeftigen dus onder de mensen, zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Dat betekent dat ze die heilige Israëls zouden zien. Maar arme mensen zien meestal geen heerlijkheid, worden daarbij niet toegelaten. Maar hier wel. En de tiran zal een einde hebben, dat is ook een omkering. En het zal uit zijn met de bespotter, het lachen zal hem vergaan dus. Nou, enzovoorts. En Jacob, vers 22, zal niet meer beschaamd worden. Maar Jacob werd nogal vaak beschaamd in zijn leven. De Heer zal de dingen omkeren dus, want Israël keert om. Israël verborg zich, de Heer zegt, ik zal mij verbergen. Enzovoorts. Nou, terug naar vers 17. De Libanon zal veranderd worden in een vruchtbaar veld. En toen gingen de belletjes rinkelen, want ik weet van Hebreeuws nog niet zoveel, maar van vruchtbaar veld weet ik toevallig wel hoe dat in het Hebreeuws heet. Dat heet Karmel. Karmel. Dus er staat eigenlijk, de Libanon zal veranderd worden in de Karmel. En zodat u maar ziet dat hier weer een woordspeling gemaakt wordt op plaatsnamen. Want een Karmel wordt vertaald met vruchtbaar veld. Want Karmel komt van Kerem. En Kerem is een, of in het algemeen, of meer speciaal, een wijngaard. Een wijngaard. En wat is de wijngaard ook alweer? Ja, een beetje nauwkeuriger, Dus het Koninkrijk Gods. Dat is heel nauwkeurig. En dat staat, zo staat het ook. Ik zou het zelf breder verklaren, natuurlijk. Maar in Matthäus of zo, onder andere dan, ja. Heb je de gelijkenis van de wijngaard... die aan landlieden gegeven was en die brachten de vrucht niet op. En toen zei de Heer, het Koninkrijk Gods zal aan een ander volk gegeven worden. Dat was die omkering, dus waar het hier ook over gaat. En het zal zijn vrucht wel opbrengen. En wat hier dus staat is dat de Libanon, maar Libanon is een ruw gebergte. Je hebt trouwens ook het dal van de Libanon, maar dat is niet op de berg, maar dat is voorbij het gebergte. Ik geloof dat je dan zelfs nog de anti-Libanon hebt aan de andere kant van het dal, laat ik me nog goed herinneren. Maar ik ben er nooit geweest, dus dat is een beetje lastig om het te onthouden. Maar de Libanon is nog een ruw gebergte met bossen erop, een woud. En als je daar niks aan doet, dan is dat tamelijk ondoordringbaar en ruig terrein. Maar de Libanon, hoewel het ruw is, heeft in het Nederlands, bij ons toch altijd een wat positieve klank. En dat komt omdat op die Libanon groeiden de cederen. En daar, die werden gebruikt voor de bouw des tempels. Des tempels Salomo's of zoiets. En dus denken wij, de cederen van de Libanon, dat moet prachtig geweest zijn. Nou, daar gaat het helemaal niet om. Het was het juist niet. Het was een ruw gebergte. Maar dan groeide van die rechte boomstammen. En daar werd de tempel van gebouwd. Want juist uit dat ruwe terrein kwam dat materiaal wat voor de tempel gebruikt werd. Cederhout is zo ongeveer het fijnste hout wat er bestond. Nou moet ik, praat ik even niet over tropisch hardhout en dat soort dingen meer. Want daar weet ik allemaal niks van. Maar klassiek gesproken is dus de ceder het meest fijnste hout. Dat is het hout waar ze potloden van maken. Heel fijn, heel fijne structuur, fijne korrel en een mooie eenheid. Komt een beetje in de buurt van de parel, weet u wel. Zo'n eenheid. En als je hem spreidt, valt hij in allemaal kleine stukjes uiteen. Normaal gesproken. Maar cederhout heeft ook zo'n structuur. Maar die cederen van, waar de tempel van gebouwd is, zijn natuurlijk een beeld van de gemeente. Dus er komt uit het ruwe terrein, maar hoog. Gebergte. Komt toch het materiaal voor de tempel. Dus spreekt het over de roeping van de gemeente weliswaar. Maar vanuit Israël gezien was die Libanon, dat was gewoon een ruig terrein. Het heet overigens Libanon omdat het wit was soms, want er scheen sneeuw op te liggen. Nou, niet het hele jaar door, maar het was hoog genoeg om gedurende de winter in ieder geval onder de sneeuw te liggen. En daar schijnt de naam aan ontleend te zijn. Maar voor ons zit er natuurlijk nog wat anders aan vast. Omdat Libanon spreekt over wit, maar tegelijkertijd ook over hard, want dat is eigenlijk hetzelfde woord. Laban is wit en labab, of gewoon lab, of lijp, leep, hoe je dat maar zegt. Hoe je dat maar zegt, betekent hard. Dus het woord vertaalt men gewoonlijk met het witte hart. Het zijn twee begrippen die in hetzelfde woord liggen. Dus Libanon spreekt over een wit, oftewel een gereinigd hart. En hoewel het vanuit Israël een ruig en hoog en ontoegankelijk gebergte was, heeft het bij de Heer toch een goede reputatie. En bovendien moet ik er nog wat bij vertellen. Libanon hoorde volgens de oorspronkelijke beschrijving van het beloofde land tot het beloofde land, maar in de praktijk heeft het er nooit toe behoord. Nou, als je daar nog niet de gemeente in ziet, dan weet ik het niet meer. Het was beloofd, het hoorde erbij, maar Israël heeft nooit de Libanon bezeten. En tot vandaag aan de dag bestaan er moeilijkheden met Libanon. Dat is wel de naam van het hele land dan daar. Maar Libanon zou Karmel worden. En Karmel is dan het vruchtbare veld of wijngaard, want daar heeft het mee te maken, een vruchtbaar land. Het is niet alleen maar een wijngaard, hè. Maar een erg vruchtbaar land in het algemeen. Dus het onvruchtbare zou vruchtbaar gemaakt worden, zou een hof zijn. Want het woeste woud, dat is wat in de natuur groeit, ongecultiveerd. En als je vanuit het Jodendom praat over ongecultiveerd, dan heb je het over heidenen dus. Ja, ja. En Karmel, dat is het vruchtbare land, dat is een hof namelijk, officieel. Er is nog wat op de Karmel, hè. Wijn hebben, komt er ook vandaan, hè? Ja, toch, hè? Toch een wijngaard dus, Kerem, Karmel. Ja, en daar was dat, David haalde er een vrouw vandaan trouwens. Van, weet je van, er woonde een kale biet, leuk is dat, hè? In de wijngaard, in de hof woonde een kale biet. Hè? Hoe heette die man ook weer? Nabal. Nabal, ja. Ja. Nou goed. Laat me zitten. Ja, Caleb biedt. Caleb. Maar waar hoort Caleb thuis? Oh, zover ben ik nog niet. Daar kom ik vandaag nog niet meer, want het is tijd. Maar Caleb, dat was die man aan wie de stad Hebron gegeven werd. Die woonde bij Hebron. Hebron werd aan hem gegeven, maar Hebron zelf was weer een Levietenstad en zelfs een vrijstad. En een priesterstad. Dat is een, wat, ja, ik kom daar nou op, omdat dat Hebron van Caleb staat weer in verband met Zoan in Egypte. En Zoan in Egypte staat in hoofdstuk 30 van Jesaja. Ik dacht dat ik er vandaag aan toe zou komen, maar ik kom er niet. Maar goed, dit zijn allemaal rare gedachtensprongen. Ik kan ze niet eens uitleggen. Maar er zijn allemaal verbanden tussen deze dingen. Het zijn allemaal begrippen die spreken over het nieuwe verbond en hoe dat tot stand zou komen. Laat ik dat er maar zeggen, want ik ben een beetje aan het scharrelen nu. Maar Libanon zal een vruchtbaar veld worden. Het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Dat is het einde van vers 17. Zodat in tweede instantie staat dat Libanon inderdaad een woud is. Want het gaat om de omkering, hè? Libanon wordt vruchtbaar veld en vruchtbaar veld wordt een woud. Maar dat betekent natuurlijk vruchtbaar veld wordt Libanon. Zodat onder Libanon inderdaad verstaan moet worden een ruw woud. En een woud is niet een mooi bos, een woud is gewoon wild. En eerlijk gezegd, dat is ook hetzelfde woord, woud en wild. Want een woud is in het Duits weer een wald. En halen we de klinkers weg, dan is het hetzelfde als wild. Een wild woud is het dus, per definitie. Zo heb ik nog een paar woordspelingen, maar we waren van een andere keer. Daar kwamen we van de week, zal ik nog even vertellen, heeft niks mee, ik haal het eraf van Jesaja. Heeft niks mee te maken. Van de week kwamen we erop dat de mens bestaat uit Neshima, Ruach, Nefesh, weet je wel, die drie. En dan krijg je het lichaam, dat heet dus eigenlijk gewoon vlees, bazar. Maar bazar, dat is het woord voor het verkondigen van de blijde boodschap. Dat woord bazar betekent gewoon evangelie, of evangeliseren eigenlijk. Het verkondigen van de blijde, uitdrukkelijk de blijde boodschap. Maar bazar, het vlees, dat is eigenlijk de letter, hè? Dat is een tijdelijke verpakking van de boodschap. Het woord is vlees geworden, komt dus overeen met het woord is letter geworden. En toen was ik aan het vertellen dat het eigenlijk alleen maar verpakking is, dat gooi je weg. Maar het woord letter komt in het Engels voor als litter. En litter, dat vertalen wij met rotzooi, maar dat betekent natuurlijk gewoon verpakking. De litter is namelijk wat je weggooit. Er staat op die vuilnisbakken, papierbakken of hoe het maar heet, in Engeland langs de weg, weet je wel. Litter staat er dan op. Daar mag je dan de krant, de Times, mag je erin gooien nadat je fish and chips eruit gegeten hebt. Hè? Dat ken je toch, hè? Maar litter, dat vertalen we met vuilnis, maar het betekent eigenlijk letterlijk afval, de verpakking. Dat wat je weggooit, dat wat vergankelijk is, litter. Maar dat geldt voor de letter ook, want de letter is inderdaad de gedrukte of geschreven letter, niet de boodschap zelf. Zie? Goed, hè? Ja. Letter is dus litter. En dus het vlees is ook litter. Dat wil zeggen, je gooit het weg. Hè? Nee, niet zo snel. En leuk, het leuke vind ik dan dat die Engelsen zelf, ik neem het voorbeeld van de krant, maar dat is natuurlijk het leuke van die Engelsen, dat ze fish and chips doen ze per definitie in de krant. Maar, nou, niet meer officieel, dit doen ze niet meer, maar oorspronkelijk was dat zo, in de krant. Dat is ook letter. Wij gebruiken de krant, al die lettertjes, als verpakkingsmateriaal. Dat vind ik een prachtige illustratie natuurlijk. De krant van gisteren, hè? Het wordt als verpakkingsmateriaal gebruikt. Dus buitenkant, je gooit het weg. Het gaat niet om die letter, het gaat om de boodschap erin. De letter blijft hier gewoon staan, in het boek. Maar de boodschap gaat hier naar binnen en wordt daar bewaard. Want de letters stonden in stenen tafelen. Maar het was de bedoeling dat de geboden geschreven waren in de harten. Dat zijn geen letters meer. Met de letter dood, maar enzovoort. Dus ook de uren doorgaan. Goed. Daar laten we het even bij. We zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de wijsheid die u aan ons hebt willen openbaren. En wijsheid die tot ons kwam in de dwaasheid der prediking, maar die uiteindelijk toch bleek te zijn wijsheid van God en heiligmaking en rechtvaardiging. We danken u, Vader, dat deze wijsheid, dat we die mogen vinden in de Heer Jezus Christus, die onze wijsheid geworden is en die onze heiland is. We danken u, Vader, dat we uit hem en door hem mogen leven, dat we in hem het leven hebben ontvangen en dat we in hem dan ook deel hebben aan de toekomende erfenis. We danken u dat we zoveel ons vertrouwde en dierbare waarheden ook mogen terugvinden in deze oude profetieën, waarin we ze aanvankelijk niet zagen. Maar we danken u dat u ons dat licht ook wil geven, dat u onze ogen en oren wil openen, opdat we zouden komen tot u en tot aanvaarding van al wat u gesproken hebt. Wij danken u dat we dat deze morgen mochten doen. We vragen u, wilt u dat woord ook verder aan ons zegenen, omdat we het zouden overwegen en onderzoeken en daardoor ook ons eigen zouden maken. Opdat u inderdaad uw woord in onze harten zou schrijven, opdat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen, opdat we daardoor veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. Amen. Wij gaan vanmorgen weer naar Jesaja 29, waar we nog steeds niet doorheen zijn. Het hoofdstuk wat begint met Wee Ariel, Ariel, en daar hebben we dus al twee keer over gesproken. Over deze leeuwgod, dan wel deze vuurhaard. Want wat hier verteld wordt, is dat inderdaad Jeruzalem zelf ooit verwoest zou worden, opgegeten zou worden. Zoals in Jeruzalem al deze offers gegeten worden door de vlammen, want dat is zo ongeveer de gedachte. Maar omdat dit volk weliswaar tot de Heer nadert met de mond en dus ook een eredienst onderhield bij tijd en wijle, niet altijd, maar soms wel. Omdat het volk tot de Heer naderde met de mond, zoals staat in vers 13, maar slechts met de mond en slechts met de lippen. Daarom zou de Heer wonderlijk handelen met dit volk, dat is vers 14 van Jesaja 29. Hij zou wonderlijk handelen met dit volk. Namelijk wonderlijk en wonderbaarlijk, want de wijsheid zijne wijze zal vergaan en het verstand zijne verstandige zal zich verbergen. We hebben gezien hoe deze woorden die hier bij elkaar gezet zijn in het ene vers, stuk voor stuk verwijzen naar andere schriftgedeelten, waarin over de wijsheid Gods gesproken wordt die in verborgenheid blijkt te bestaan, volgens 1 Korinthe 2. Kortom, het vers verwijst naar al die schriftgedeelten die spreken over de tegenwoordige tijden. Tijd dus waarin wij leven, waarin Israël terzijde gesteld is, of beter, waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verborgen heeft en waarin dus Israël voor de Heer verborgen is, maar waarbij de wijsheid Gods geopenbaard wordt in de roeping van de gemeente in deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Want dat is dan zo ongeveer de gedachte die hierachter steekt. Daarna wordt er gezegd dat men daaruit niet moet concluderen dat men zich kan verbergen voor de Heer. Uiteindelijk niet. Men kan zich weliswaar diep versteken voor de Heer, zegt vers 15. Maar men zou niet moeten denken dat er nooit een oordeel komt over dit goddeloze Israël. Want dat zal er wel komen en dat is ook wat gezegd wordt in vers 17. Is het niet nog om een klein weinig dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden? Met dat vers zijn we vorige keer geëindigd en we hebben daar een woordspeling weer gevonden op de bekende wijze van Jesaja. Een woordspeling op een paar plaatsnamen, want Libanon is natuurlijk een plaatsnaam, maar het vruchtbare veld is ook een plaatsnaam, want dat is Karmel. Als het vertaald wordt, wordt het vertaald met vruchtbaar veld. Maar er staat het woord Karmel. Libanon zou een Karmel worden. Want de gedachte is namelijk dat Libanon een ruw gebergte is. Waar weliswaar die mooie ceders op groeien. Maar het neemt niet weg dat het dus een ruw gebergte is. Maar het ruwe gebergte zou tot een vruchtbaar veld gemaakt worden. En andersom. Want het vruchtbare veld zou gemaakt worden, of zal geacht worden voor een woud. Zo eindigt vers 17. En dat woud is dan dus weer de beschrijving van wat Libanon is. Zelfs als je helemaal niet weet wat Libanon is, dan haal je dat hier nog uit. Dus, hè? Want Libanon wordt tot vruchtbaar veld en het vruchtbaar veld wordt tot woud, namelijk tot Libanon. En dat betekent dat hier de dingen omgekeerd zouden worden. Dat betekent dat dat wat vruchtbaar geacht werd, dat blijkt ineens onvruchtbaar ruw woud te zijn. En dat wat ruw bleek te zijn, blijkt ineens vruchtbaar te zijn. Dat is de omkering, in ieder geval is dat een omkering die van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Israël en de gemeente, zal ik dan maar zeggen. Die omkering is dat. Israël werd geacht een vruchtbaar veld te zijn, uiteraard. En wij heidenen, wij waren een woud, onvruchtbaar. Maar u weet hoe het gegaan is. De vruchtbaarheid is van Israël weggenomen en Israël is tot woestenij geworden. En andersom, dat wat onvruchtbaar was, is vruchtbaar geworden. En waar ik nou aan denk, ja, dat is weer een beetje een raar verhaal op de vroege morgen natuurlijk. Maar waar ik nou bijvoorbeeld aan denk, is aan het verhaal van het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Die vrouw dus, onvruchtbaar was. Dat is een wat eigenaardige manier om dat te beschrijven, maar zo was het natuurlijk wel. En dan blijkt dat dat nadat het dochtertje van Jairus, die een beeld is van Israël natuurlijk, nadat die is overleden, daarna wordt deze vrouw vruchtbaar gemaakt. Die vrouw is een beeld van de heidenen, aan wie de zaligheid gezonden wordt, opdat ze zouden horen. Oftewel, opdat ze vrucht voort zouden brengen. Ja, dat is de betekenis van dat verhaal. En dan daarna, alsnog, wordt het dochtertje van Jairus genezen. En dat spreekt dus over de uiteindelijke zegeningen die wel degelijk alsnog aan Israël zouden gegeven worden. Maar in de tijd dat het dochtertje van Jairus dood was, werd de vrouw vruchtbaar gemaakt. Onnodig te zeggen dat het dochtertje van Jairus dan wel erg onvruchtbaar was in diezelfde tijd. Maar daar gaat het nou om. Die dingen werden omgewisseld. En dat is een verschijnsel dat we natuurlijk veel vaker in de schrift tegenkomen. Maar het is een aardige toelichting op dat vruchtbare veld. Trouwens, als we het nou toch over hebben, daar was een bijzondere vrouw in de Bijbel die kwam van dat vruchtbare veld. Hè? En dan heb ik het niet over Rut. Ik heb het over Abigail. Heb ik dat genoemd, of niet? Nee, hè? Abigail, die was oorspronkelijk getrouwd met een Kalebiet. Met een Kalebiet. Een afstammeling van Kaleb, dus ja, inderdaad, met een Kalebiet. Ja, ik zou niet weten hoe je het anders moet uitspreken. Dus. En die woonde inderdaad op de Karmel. Die kwam daar vandaan en werd tot huisvrouw van David. Juist, ja. U ziet, er zit nog wel wat meer achter, maar goed, we laten dat maar voorbij gaan. Dus we moeten die hele geschiedenis bespreken en dat is dan ook wel wat verder gezocht. Maar het gaat om het principe van die omkering die hier naar voren gebracht wordt. De omkering is dat de pot zegt tot de pottenbakker dat hij het verkeerd gedaan heeft. Dat is vers 16. En in vers 17 zegt de heer de pottenbakker zelf. Die zegt, nou, ik zal eens wat omkeren. En ik zal het woud tot vruchtbaar veld maken en het veld tot vruchtbaar woud. Nee, het veld tot woud. Vruchtbaar veld tot woud, zo. Goed, juist, ja. Dus ik zal het woud namens Libanon tot vruchtbaar veld maken. En andersom. Het eigenaardige is overigens, en dat moeten we altijd in de gaten houden, dat juist die Libanon, juist dat woud wat onvruchtbaar geacht werd, dat was de plaats waar het hout van de tempel vandaan kwam. En waar de cederen van de Libanon gehaald werden om de tempel te bouwen. En daar hebben we het oude verhaal weer, want die tempel, dat is natuurlijk weer een beeld van de gemeente. Waarbij het bouwmateriaal voor de tempel gehaald werd van buiten. Dat wil zeggen uit het buitenland zelfs. Ja, uiteindelijk kun je natuurlijk ook het toepassen op Israël en zeggen in de toekomst, als Israël tot bekering komt, dan wordt het ook verzameld, net als de gemeente nu, uit de heidenen. Want dat is weer Deuteronomium 30, we komen daar nogal vaak, hè. Dat is weer Deuteronomium 30. Want zij zullen het weder ter harte nemen onder de heidenen waarheen de Heer hen verdreven heeft en vandaar zullen ze gebracht worden, vandaar zal de Heer hen verzamelen en hen brengen in het land enzovoorts. Dus precies dezelfde gedachte. Maar goed, diezelfde gedachte wordt nou eenmaal op de bekering van Israël en op de gemeente van toepassing gebracht. Dat is met al die profetieën zo. Goed, dat steekt hier dus allemaal achter dit vers. Omkering. En die omkering gaat ook verder in vers 18, want daar staan de meest vreemde dingen. Want daar staat, en te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks. Maar daar staan vreemde dingen hoor, in zo'n versen. De doven zullen horen, dat kan niet, maar het gebeurt toch. Want die oren waren onvruchtbaar. Ja, dat is nou weer raar. Wat zegt u, dokter? He? De oren waren onvruchtbaar. Maar ze zullen vruchtbaar, oftewel horend, gemaakt worden. Of zullen we zeggen, maar dan verdwalen we weer natuurlijk. Of zullen we zeggen dat ze doorboord worden. De oren. Ze zaten dicht, maar ze worden geopend. Te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks. Niet omdat ze met de oren lezen, maar omdat de woorden des boeks nu eenmaal gepredikt worden, is de gedachte. En als men ze hoort, dan gelooft men ze. Dus degenen die doof waren, zullen de woorden des boeks horen. Daar heb je het weer, daar de dubbelzinnigheid ervan. Ik weet nooit waar ik beginnen zal met het verhaal. Hè? Wie zijn die doven? Nou, als je het zo hier in het verband leest, dan moet je zeggen, dat zijn heidenen uiteraard. Want, maar ik dacht dat ik dat alles aangehaald had naar aanleiding van Jesaja 28. Want in Romeinen 2 wordt uitgebreid gesproken, of is het 3, ik ben altijd in de war, 2 geloof ik nog, wordt uitgebreid gesproken over wat een Jood is, wat we daaronder hebben te verstaan. Of wat een Jood daar zelf onder verstaat. En dan staat er, dat is iemand die betrouwt op de wet, die zich beschouwt als leidsman der blinden, als een onderwijzer der onwetenden, enzovoorts. Zodat een Israëliet geacht wordt horend te zijn, want die heeft immers de woorden Gods, aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. En andersom, zij worden geacht te zijn ziende, in tegenstelling tot de heidenen die dan blind geacht worden te zijn. De heidenen zijn een onwijs, blind en doof, want ze hebben ook het woord niet en ze zien niks en ze hebben geen wijsheid en zo meer. Dat is niet aardig om dat te zeggen, maar in de eerste plaats staat het zo in de Bijbel. In de tweede plaats is dat werkelijk traditioneel de Joodse gedachte over de Jood en de heiden. Daar zijn wel uitzonderingen op natuurlijk, maar daar hebben we het nou niet over. We spreken nu generaliserend. En als hier dus staat dat de doven zullen horen de woorden des boeks en dat de ogen der blinden zijn de uit de donkerheid en uit de duisternis, dat die ogen der blinden zullen zien, dan betekent dat inderdaad wat in Handelingen 28 vers 28 nog steeds staat, al zoveel jaren, dat het ons bekend moet zijn, broeders, dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. Dat niet alleen, ze zullen ook zien. En dan gaan we weer verder. Want er blijkt toch een omkering te zijn. Want het is niet slechts zo dat de heidenen die blind waren zullen zien. En dat de heidenen die doof waren zullen zien, zoals Israël. Maar het is in tegenstelling tot Israël, want zij die meenden te zien, blijken blind te zijn. En zij die meenden te horen, blijken doof te zijn. Zodat dat inderdaad een omkering is. En die omkering hebben we natuurlijk al besproken. Eigenlijk naar aanleiding van Jesaja 6. Waar staat in vers 9. Toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vetten, maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan. Want de weg naar het hart gaat via de ogen en de oren, blijkbaar. Maar in Jesaja 6 wordt dan aangekondigd de verharding die over Israël zou komen. En eigenlijk al gekomen was. Want ik weet wel, dat weten we allemaal, dat dit een beschrijving is van de situatie in onze bedeling, zoals ook gebleken is uit de eerste paar versen van Jesaja 6, waar de Heer immers gezien werd zittende op een hoge en verheven troon, wat een uitbeelding is van de positie van Christus nu. Dus nogmaals, Jesaja 6 spreekt weliswaar eigenlijk over onze tegenwoordige tijd, waarin Christus verheerlijkt aan de rechterhand God zit. Maar neem niet weg dat in de dagen van Jesaja deze gedachte natuurlijk net zo goed rechtstreeks werd toegepast. Want ook in de dagen van Jesaja zelf was het volk al verblind. Omdat namelijk die verblinding en verharding niet zozeer het gevolg is van een speciale handeling van God. maar het is het gevolg van het prediken van het woord aan een ongelovig volk. Dan moet ik maar even stoppen. Het is het gevolg van het prediken van het woord aan een ongelovig volk. Aan een volk wat kiest om ongelovig te blijven, uiteraard. Want dan heeft de prediking van het woord geen positief effect, in de zin van dat men het aanneemt en tot geloof komt. Want als men niet tot geloof wil komen, heeft de prediking van het woord het negatieve effect van de verharding. Er is niks bijzonders aan. Dat is ook niet een wonder, dat is heel gewoon. Men stomt dan af voor het woord, men wordt geoefend in het niet luisteren, in het niet geloven van in of naar wat er gezegd wordt. Men vormt eelt. Ja. Ik wil eens naar mijn wijsvinger kijken. Vorige week een uur lang contrabas gespeeld. En blaren mensen. Want dat kan je maar zo niet doen. Dat moet je alle dagen doen. Dan gaat het goed. Hè? Heel voorzichtig beginnen en dan blijven doen. Nou, dat is een soort dus eeltvorming. Dan gaat die gevoeligheid gaat daaruit. Nou, dat gebeurt met oren en ogen ook. Als je altijd om je heen kijkt, maar je wil niet zien, dan zie je op den duur ook niet meer. Ik ken zelfs iemand die beweerde dat als je echt niet zien wilde, dan werden je ogen vanzelf slecht. Heel letterlijk. Zijn ogen zijn nu bijzonder slecht, moet ze hebben. Maar inderdaad, of dat waar is, weet ik niet. Maar als fysiek verschijnsel weet ik het niet. Maar als psychisch verschijnsel bestaat het in ieder geval. Ja. En dat geldt voor het horen ook. Er zijn mensen die worden in één klap doof. Niet omdat er echt zo'n harde klap was door de oren kapot zijn. Maar gewoon omdat er iets gehoord werd dat men liever niet had willen horen. Dan sluiten de oren zich op een of andere wijze. Dat gebeurt. Maar goed, dat is niet waar ik meteen aan refereerde. Ik refereerde gewoon aan dat als je alle dagen het evangelie hoort. En je hebt dat evangelie vaak genoeg gehoord, maar je hebt het niet aangenomen en het komt nou weer voorbij. Het wordt weer tot je gesproken, dan zegt het je niks. Want dat verhaal heb je alles gehoord. Dat spreek je niet meer aan. Dat is wat met Israël gebeurde en wat dus nog gebeurt. En op den duur verdwijnt het vermogen om te horen of te zien.
Maar slaat deze tekst nou ook op de letterlijke betekenis in de tijden van de Heer Jezus? Van doven die hoorden en blinden die lezen?
Daar komen we nu terecht, ja. Want het aardige is natuurlijk dat wij in ditzelfde Jesaja, een paar hoofdstukken verder, zal ik eens even zoeken. In Jesaja 61. Vinden wij woorden van gelijke strekking. Want in Jesaja 61 staat: de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Aha. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, want er zijn mensen met een gebroken hart. Ja, wie zijn dat? Het waren ongelovigen uiteraard, hè? Want wat er in het hart hoort te zitten, dat is geloof. En een gebrokene van hart, naar deze normen in ieder geval, naar Bijbelse norm, is iemand die niet in staat is om te geloven. Of in staat was om te geloven. Maar dat wordt verbonden, staat er. Dat wil zeggen, er wordt weer een binding gemaakt. De stukken worden gelijmd, om zo te zeggen. Heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten enzovoorts. Dit zijn uitspraken waar we natuurlijk te zijner tijd wel weer over zullen hebben, maar het zijn uitspraken die in de eerste plaats een overdrachtelijke betekenis hebben. De Heer kwam niet om alle gevangenissen open te zetten, zo van dan moeten al die misdadigers er maar weer uit. Dat was het niet. Hoewel hij dat deed bij gelegenheid. Ja, soms gingen de gevangenissen open. Vraag maar aan Paulus en aan Petrus enzovoorts. Om te zeggen misdadigers, dat is wat overdreven, maar in ieder geval de gevangenissen gingen open. Letterlijk. Maar dat is niet de eerste toepassing van de profetie. De eerste toepassing van de profetie is een overdrachtelijke. Want die gevangenis waar het over gaat, is in ieder geval de slavernij onder de wet. Want daaronder was men gevangen. Gevangenis is inderdaad altijd dwangarbeid, hè? Slavernij dus, het is de slavernij onder de wet. En het is tegelijkertijd de bevrijding uit de ballingschap, want gevangenis is ook ballingschap. Gevangenis is immers dat men uit de maatschappij verwijderd is, uit de samenleving verwijderd is. En dat is dus ballingschap. Maar men zou uit de slavernij en uit de ballingschap bevrijd worden. Dat is de normale gedachte. En iets dergelijks is ook waar voor die uitspraak over de doven zullen horen de woorden des boeks en de ogen der blinden zullen zien. Want in de eerste plaats is dat overdrachtelijk waar. Maar het neemt niet waar dat het ook neemt niet weg dat het ook letterlijk wordt toegepast. Maar als het letterlijk wordt toegepast, dan is dat dikwijls onder verwijzing naar de geestelijke betekenis daarvan. En dat is nou het aardige van de profetieën. Het maakt de discussie erover zo belachelijk. Want de discussie erover is altijd, moeten we dat nou letterlijk nemen of moeten we dat nou geestelijk duiden? En het antwoord is altijd, allebei, als je het maar uit elkaar houdt. Want sommigen gooien die twee betekenissen dan door elkaar. Dat moet je natuurlijk niet doen. Men moet ze uit elkaar houden. Maar het is allebei waar. Het gebeurt zowel letterlijk als overdrachtelijk. Maar dat komt omdat zelfs de letterlijke dingen een overdrachtelijke betekenis hebben. Dat verhaal wat ik net even zo aanhaalde over het dochtertje van je Iris en die bloedvloeiende vrouw. Er staat helemaal niks bij over een typologische betekenis. Maar je moet wel stekenblind zijn om dat niet te zien. Om niet te zien dat er zo'n betekenis achter zit. Want het is zo'n verschrikkelijk eigenaardig en onlogisch verhaal. Het zijn eigenlijk twee verhalen in elkaar. Maar ze worden door elkaar heen verteld. Omdat er natuurlijk een verband tussen bestaat. Maar dat verband was er historisch niet. Ze hadden al toevallige samenloop van omstandigheden zijn. En bovendien zo netjes worden de dingen gewoon ook niet verteld. Eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. Meestal worden de verhalen uit elkaar getrokken en dan wordt het ene verhaal eens verteld en dan is een ander verhaal naar het uitkomt enzovoorts. Dikwijls niet eens in de volgorde waarin het gebeurde, maar daar precies wel. Twee verhalen door elkaar en precies hoe het allemaal in elkaar stak. Ja, waarom? Omdat het natuurlijk een overdrachtelijke betekenis heeft. Dat is met al die verhalen zo. Maar vanuit dit vers zouden wij natuurlijk even de verwijzing van de Statenvertalers moeten volgen naar Matteüs 11 vers 5, want dat is zo vreemd niet gevonden. Matteüs 11 vers 5 namelijk, daar wordt aan de Heer Jezus gevraagd door Johannes, die notabene in de gevangenis zit, Johannes de Doper, wordt gevraagd in vers 3, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een andere? Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? Dat is die vraag die hem ook wel eens kwalijk genomen wordt. Zeg maar die arme Johannes, die aan het eind van zijn carrière gekomen is, die in de gevangenis zit, die verliest daar alle hoop. Dus als wij onze hoop verliezen, dan zijn we goed gezelschap, is dan meestal de gedachte waarna we samen beginnen te huilen. Dat heb ik wel eens meegemaakt zo, ongeveer zo. En als je dan zegt dat wij gewoon alle hoop houden en dat we juist in de nood onze de hoop het grootst is, doen namens ons het hoogst kwalijk. Of we maar wilden weggaan, dat is ook gebeurd. Nee, het was echt, men zat liever samen te huilen omdat we het allemaal zo slecht hadden en dat, dat het ons alle hoop deed missen. Hè? Omdat wij bekneld lagen in banden van de dood of zoiets, maar het was niet meer zo. Nou ja, goed. Dus dan nemen ze Johannes ook kwalijk, maar Johannes was zo dom nog niet. Iemand die zijn leven lang predikt uit de schriften, die is zo dom niet meer hoor. Die heeft wel wat geleerd onderweg. Johannes ook dus, die stelt de verstandige vraag. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En dan krijgt hij een antwoord wat inderdaad recht doet aan zijn vraag. Want kijk, die vraag is natuurlijk een heel eenvoudige. Hij moet beantwoorden. Beide vragen zijn twee vragen eigenlijk, hè. Zo'n beroerde vraag vind ik het altijd, want dan moet je een lang antwoord op geven. Moet je uitleggen op welke vraag je antwoord geeft. Hè? Ik hou niet van zulke vragen. Ik heb er liever één voor één, dan kun je beantwoorden met ja en nee. Nou, dit zijn twee vragen, ze moeten allebei met ja beantwoord worden. Dat was niet de bedoeling, maar ze moeten allebei met ja beantwoord worden. Zet gij degene die komen zal? Inderdaad, dat is hij. Of verwachten wij een ander? Jazeker, wij verwachten een ander. He? Ja, want hier kwam de Messias in vernedering. Dat was de Johannes de Doper niet ontgaan. En dus is de vraag, hoe zit het nou eigenlijk? Je zou de vraag anders kunnen stellen. Worden nu de profetieën vervuld of pas later? En het antwoord wat hij krijgt is, nu en later. Dat is niet het antwoord wat hij wilde hebben waarschijnlijk. Maar het verschil wordt niet gemaakt. Er is een verschil tussen de eerste komst van Christus en de tweede, uiteraard. Maar het verschil wordt hier niet gemaakt. Want het antwoord wat hij krijgt gaat in vers 4. Jezus antwoordde en zei door hem, gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. Wat dan? Wel, de blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die over mij niet zal vallen, die aan mij niet zal geërgerd worden, maar dat is hetzelfde. Nou, wanneer worden deze dingen dan vervuld die hier staan? Wel, zowel in de eerste als ook in de tweede komst van Christus, maar op verschillende manieren. In ieder geval is het zo dat de Heer hier deze dingen letterlijk doet. Soms. Niet als regel, soms. Niet alle blinden werden genezen, niet alle kreupelen wandelden enzovoorts. Integendeel, maar er waren er bij wie dat gebeurde. En waarom was dat zo? Omdat het ook overdrachtelijk zo was. Er waren namelijk enkele blinden, geestelijk blinden, in die dagen, die ziende werden. En er waren enkele geestelijk doven die genezen werden. En er waren geestelijk kreupelen die weer opgericht werden. Enzovoorts. Want dat is wat er gebeurde. Enkelen. Het is het verhaal van Johannes 1. Dat hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, maar dat was een minderheid, overblijfsel dus. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En ze zijn het inmiddels ook, staat het daarna in 1 Johannes 3. Maar het was een minderheid. En wat hier dus gebeurde in de dagen van de Heer Jezus, is dat hij blinden genas als uitbeelding van dat er zijn die geestelijk blind zijn, maar die ziende werden. En er werden doven genezen als uitbeelding van dat er geestelijk doven waren enzovoorts. Kortom, deze wonderen die de Heer Jezus deed, die hadden nooit als eerste doel zegeningen te geven aan de patiënt. Het doel was nooit de patiënt te genezen. Daar had hij ook niet zoveel aan. Ik wil het niet kleineren, maar hij had er niet zoveel aan. Goed, als je een zondaar bent, dan ben je voor even verloren. Of je nou kunt kijken of niet kunt kijken, maakt niet zoveel verschil. Nee. Ja, het maakt wel verschil. Voor de persoon in kwestie waarschijnlijk een belangrijk verschil. Maar als we even wat afstand nemen en in het licht van de eeuwigheid deze dingen zien, dan maakt het zoveel niet uit. En dan moeten we toch vaststellen dat de meeste blinden niet genezen werden, de meeste doven ook niet, de meeste kreupelen ook niet. Daar ging het ook niet om. Maar het punt is dat deze wonderen gedaan werden ten bewijze van het messiaschap van de Heer Jezus. Precies zoals het in Johannes 21, weet ik, Johannes 20 of zo, staat. Dat deze dingen gedaan werden en beschreven werden opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En opdat wij gelovende het leven zouden hebben in zijn naam. Dus waarom wordt er beschreven dat de Heer een blinde de ogen opende? Opdat wij zouden geloven en opdat daardoor onze ogen, maar dan in geestelijke zin geopend zouden worden. Dat is het verband wat erin zit. En mocht dat nog niet duidelijk zijn, dan zouden we ons weer moeten melden in Johannes 9, waar het verhaal staat over de blindgeborene die genezen wordt. En er wordt uitdrukkelijk aan het eind van de geschiedenis vastgesteld dat de man eigenlijk nooit blind was. Ja, deze ogen zaten dicht, maar geestelijk was hij niet blind. Maar dat diegenen die zo goed konden kijken, en die overal ook een mening over hadden trouwens, dat die blind waren en ook blind bleven. Namelijk die fariseeën met wie die discussie dan ontstond. Dat staat er allemaal uitdrukkelijk bij. Dat was dus inderdaad een omkering. Nou, daar gaat het maar om. Dus inderdaad, de Heer deed letterlijk deze dingen. Maar dat was niet het belangrijkste. Het bewees slechts dat hij degene was die in deze profetie werd aangekondigd. Maar de belangrijkste vervulling van deze profetie vindt plaats doordat diegenen die geestelijk doof en blind zijn genezen worden. Of die geestelijk onvruchtbaar zijn, kreupel, is onvruchtbaar, dat die vruchtbaar gemaakt worden. Goed. Terug dan naar Jesaja 29, vers 18. Te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks, en de ogen der blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. Ik beschouw dit als in de eerste plaats een verwijzing naar de gemeente, die geroepen wordt uit de heidenen dus, hè. En vanwege die omkering kunnen we meteen vaststellen dat hier verwezen wordt naar Jesaja 6, waarbij degenen die geacht werden horend en ziende te zijn, die werden doof en blind. En nu we toch Jesaja 61 ernaast hadden, kon ik daar wel even verder lezen. Want Jesaja 61 stond bovendien in vers 1. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Diezelfde zachtmoedigen worden dan ook prompt genoemd in vers 19 van Jesaja 29. Want daar staat, dat is het volgende vers dus daar. Daar staat, en de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere. Nou, dat komt precies overeen met, om een blijde boodschap, vreugde op vreugde dus, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. In Jesaja 61, om blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen, heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En toen zei hij, dit is vervuld, of dit wordt nu vervuld. Maar wat hij niet meer las, was de rest van het vers, namelijk, en de dag der wraak onze Gods. Daar hield hij op, omdat de dag der wraak onze Gods nog steeds wacht op de toekomst. Dat is nog niet vervuld. Maar deze wondertekenen zijn op zich niet de vervulling van de profetie, maar hebben er wel mee te maken. Maar ze zijn illustratief voor wat de Heer zou doen. En dus zijn ze illustratief voor wie hij is. Deze tekenen, letterlijk toegepast, bewijzen dat hij degene is die komen zou. Maar aan Israël zullen deze tekenen pas werkelijk, en ik bedoel dan dus geestelijk, vervuld worden, wanneer Israël tot geloof komt. En dat ligt inderdaad in de toekomst. Niettemin zijn er nu enkelen aan wie deze tekenen gebeuren. Overdrachtelijk, en dat is inderdaad in de gemeente. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Daarom zei ik, je moet ze uit elkaar houden, want anders kom je bij de gedachte dat een christen niet blind hoeft te zijn of niet doof hoeft te zijn enzovoorts. En dan het omdraaien en dan zeggen, als hij dat dus wel is, dan is hij blijkbaar geen christen. Maar dat wordt geleerd, glashard. Ja. Maar in de eerste plaats hebben die mensen gewoon erg hard en weinig zelfkennis overigens. En in de tweede plaats te weinig schriftkennis. Men gooit de dingen door elkaar. Goed. Vers 19 dan, de zachtmoedigen. De zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere. En de behoeftigen, de armen dus, onder de mensen, zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Over die armen of behoeftigen werd dan ook gesproken in Jesaja 61. De zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere. Zij genadig hoe vaak de schrift over deze zachtmoedigen spreekt. Ja, want daar worden alleen maar goede dingen over verteld. Bij ons niet, maar in de Bijbel wel. Dat is heel eigenaardig. Een zachtmoedig is bij ons een doetje, weet je wel, een doetje. Dat stelt niet veel voor, daar heb je niet zoveel aan. Zo'n zacht ei, hè. Dat is goed bij het ontbijt, maar verder, nou laat maar zitten. Maar een zachtmoedige, daar worden de grootste zegeningen aan aangekondigd. U denkt natuurlijk meteen aan Matthäus 5, zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen het koninkrijk beërven, maar die kreet komt maar niet uit de lucht vallen, hoor. Dat is eigenlijk de samenvatting van de hele Bijbelse boodschap. Want een zachtmoedige is iemand die zo'n zacht gemoed, hart, inwendige, heeft. Dat hij het woord van God aanvaardt en dat hij zijn eigen gedachten daarvoor opzij zet. Dat is alles. Zachtmoedig staat min of meer tegenover hoogmoedig. Hoogmoedig is iemand met een hard gemoed. Dat kan niet anders, anders kun je zo hoog niet bouwen. En als zacht is, kom je niet zo hoog. Nee, dat is wel gewoon. Zo is het er nou eenmaal. Ja. Een zachtmoedig, een zachte pudding, die zakt er zo in elkaar, weet je wel. Zoiets is dat, hè. Nou, goed. Langmoedigheid heeft te maken met geduld. Ja, het heeft te maken met dat je van nabij niet zien kunt, maar alleen ziet op de dingen die verder weg zijn. Dat is makkelijk, dan wandel je ook beter in een rechte lijn, dat weet je, hè. Hé. Hey. Hè? Ja. Iemand die langmoedig is, die is verdraagzaam, dat is het woord. Maar die houdt er gewoon de moed in. Zoals het lied het ook zegt van je hela, luja. Houdt er de moed maar in. Sorry, ik weet niet welke bundel dat nou weer is. Gewoon boek weer een boel uit die band knippen vanmorgen. Nou, laat maar zitten. Maar die langmoedigheid wil dus inderdaad zeggen dat men lang de moed erin houdt. En dat komt omdat men natuurlijk ziet op de vergelding des loons. En dat ligt nogal ver weg naar de gedachten van een natuurlijk mens. Maar ik wou even op die zachtmoedigen ingaan en u even meenemen naar enige schriftplaatsen over die zachtmoedigen, want ik vind het toch erg interessant, hoor. In nummer 12 bijvoorbeeld zijn we helemaal in het Oude Testament. Nummer 12, daar komen wij terecht in vers 3. Waar het erom gaat dat Mozes zo'n grote mond heeft. Ja, helemaal niet democratisch was die man. Heel verschrikkelijk. Die beweerde dat hij door God geroepen was en daarom moest iedereen naar hem luisteren. En dan staat er in vers 2, zij zeiden, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Nou, misschien niet. Dat was er zo niet eigenlijk. God sprak wel door anderen ook. Maar niettemin, de leiding berustte bij Mozes. Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het, want het is het vervelende. Je kunt wel wat fluisteren onder elkaar, achter de rug van Mozes om. Maar de Heer van Mozes hoort het wel. Aardig, hè? De Heere hoorde het. Zo van, die kwam toevallig langs en er zat een kwast in het hout van de schutting en, nou goed. In ieder geval, nee, een knoest, niet een verfkwast. Nou goed, maar, zeer wat anders. En de Heere hoorde het en er staat er, doch de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Dat is nogal wat. Je zou zeggen, dan is je ongeschikt voor een leidersfunctie, maar hij was het wel. De Heer had juist deze zachtmoedige man genomen om de eenvoudige reden dat iemand die zachtmoedig is, is iemand die gelovig is. Die is geneigd om naar een ander, in ieder geval naar de Heer dus, te luisteren. En slechts zo iemand is geschikt om dit volk te leiden. Neem maar een kort ei. Dus doch de man Mozes, let op, de man Mozes, dat klinkt sterk, hè? De man Mozes. Had het gewoon kunnen staan Mozes. Hè? Of op zijn Duits, de Mozes. Hè? Maar het is de man Mozes. En dan meteen wordt de hele uitdrukking als het ware weer teruggebracht. Hij was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Toen sprak de Heer haastelijk tot Mozes en tot Aaron en tot Miriam enzovoorts. En dan blijkt het inderdaad dat de Heer bijzonder boos wordt als men spreekt tegen deze zachtmoedige man. Er is er maar één die tegen hem spreken mag, en dat is de Heer zelf uiteraard. En deze zachtmoedige man wordt dan ook door de Heer beschermd tegen deze tegensprekers. Dat heeft hij nodig ook, overigens. Dat lijkt me toch duidelijk, hè, die situatie. Goed. Nou, dat is voor zover ik weet de eerste keer dat de term voorkomt. Een zachtmoedige in de Bijbel. En de eerste keer dus is dan meteen bij Mozes, die niet alleen zachtmoedig is, maar zeer zachtmoedig. Of tamelijk overbodig, denk ik, om te zeggen dat Mozes hier natuurlijk ook een type is van Christus. Dat is hij altijd. Ik zou niet weten waarom hier niet. Maar de Heer zelf zei het van zichzelf, leert van mij dat ik nederig ben. Enzovoorts. En zachtmoedig. Enzovoorts, ja. Nou, de tweede keer dat de uitdrukking voorkomt is in Job 24, vers 4. Maar ik geloof niet dat je het daar herkent, omdat het daar anders vertaald is. In Job 24, vers 4. Waar het vertaald is met de nooddruftigen. De armen dus. De poor. Zeggen de Engelsen. Zij doen de nooddruftigen wijken van de weg. Waar er staat, zij doen de zachtmoedigen wijken van de weg. Dus het is de enige keer, voor zover ik weet, dat het woord anders vertaald is. En dat zou men dus niet moeten doen. Je kunt die net zo goed zachtmoedigen zetten. Zachtmoedigen wijken namelijk gemakkelijk. Daarom nam de Heer het op voor Mozes, zojuist in nummer 12. Dat moest ook wel, anders zou je opzij gegaan zijn. Voor de democratische principes van het volk. Je hoort al wat ik zeg. Ik zei voor de hoogmoedige principes van het volk. Dat zei ik toch of niet? Nou, laat me zitten. Psalm 22 dan, hè? Psalm 22... Moet je kijken hoe vaak het in de psalm voorkomt. Daar zijn we namelijk bij het echte doetje. De man heette namelijk zo. Want een doet is gewoon David, is de naam David. Dat is Jiddisch, min of meer een doetje. Maar dat is Jiddisch voor David, Daud, of gewoon doet. Ja, dat betekent ook dat hij een lieve jongen was, hè? David. Een geliefde. Dat betekent het woord. Nou, en deze man die gebruikt dus ook deze term zachtmoedig, hè? En die past het natuurlijk ook op zichzelf toe. Psalm 22, daar lezen wij bijvoorbeeld in, even kijken, vers 27. Eerst vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En u zou daarbij meteen moeten denken aan de Heer van wie deze dingen gezegd worden. Want die zal zijn lof betalen in een grote gemeente enzovoorts. Zijn geloften betalen in een grote gemeente. Dat is wat van de Heer gezegd wordt, wat hij doen zou na zijn opstanding uit de dood. Na zijn verlossing. Dat slaat trouwens op de voorgaande verse. Maar ja, de hele psalm spreekt over het lijden dat op Christus komen zou. En om dat dan snel even te laten zien, hoef ik alleen maar te wijzen op vers 2 van deze psalm. Daar staat namelijk, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Oftewel, verre zijnde van de woorden mijns brullens. Woorden die gewoonlijk misbruikt worden. Want men leest ze in het Nieuwe Testament. Ja, ik ben hier nou toch en ik kan er zo moeilijk aan voorbij zonder er commentaar bij te leveren. Zijn woorden die misbruikt worden omdat we ze tegenkomen in het Nieuwe Testament. En daar wordt niet de hele psalm geciteerd, maar alleen maar die paar woorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Punt. Maar het is niet punt, het is punt, 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 punt. Want dat citaat door de Heer Jezus aan het kruis heeft natuurlijk de bedoeling dat wij die woorden zouden nazoeken in de oorspronkelijke context, uiteraard. Want daaraan ontlenen die woorden hun betekenis. En ik zeg dat omdat men dikwijls, zo niet bijna altijd, concludeert dat toen de Heer aan het kruis hing, dat toen God in de hemel, oftewel de hemelse Vader, zich heeft afgewend en gezegd heeft, nou laat hem daar maar hangen. Zeg ik het dan? Ja, hoe moet je dat nou vlugger en duidelijk zeggen? Hè? Dat wordt dikwijls geleerd. Dat is onmogelijk. Is ook niet waar. Dat betekenen die woorden ook niet. En bovendien zou het in strijd zijn met andere uitspraken in de schrift, zoals die van Jesaja. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Oh ja, je kun je ook anders vertalen, dat weet ik, maar niettemin moet bedacht worden dat toen de Heer daar het offer bracht aan het kruis, was het een offer aan die Vader in de hemel. En als vroeger de priester een offer bracht op het brandoffer, een brandoffer bracht op het altaar, hè, dan denkt u toch ook niet dat God zich dan afwendde? Nee, natuurlijk niet. Dan was hij daar om het offer te aanvaarden. Er was een keer dat de Heer zich afwendde van een offer, maar dat was een offer van Kaïn, wat gebracht werd in ongeloof. Dat kun je van de Heer niet zeggen. Van de Heer Jezus, bedoel ik. Dus in tegendeel, God wendde zich niet af, en dat betekent die uitspraak ook niet. Wat het wel betekent, dat blijkt hier in de oorspronkelijke context, waar staat, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En er staat erachter wat het betekent. Want het betekent, want gij zijt verre van mijn verlossing. Niet verre van mij, maar wel verre van mijn verlossing. En wat het betekent is duidelijk genoeg. Het betekent dat toen de Heer daar hing aan het kruis en zijn brullen richtte tot zijn Vader in de hemel, dat daar toch geen verlossing kwam. Ondanks dat gebed en ondanks het feit dat God daar wel degelijk aanwezig was en die woorden hoorde. Hoorde in de zin van, niet verhoren, maar wel het horen uiteraard. En waarom kwam die verlossing niet? Niet omdat God er niks mee te maken wilde hebben, maar omdat het de bedoeling was dat die verlossing zou komen op Gods eigen tijd en wel na 3 dagen. Oftewel op de 3e dag. Ja, ik weet het. Maar ja, daar ben ik niet verantwoordelijk voor zo'n verklaring. Want het is in strijd met wat de schrift zegt. God heeft hem niet verlaten. Staat hier bij wat het is. God was daar, maar verhoorde niet het gebed om verlossing op dat moment. Er staat verre zijnde van mijn verlossing. Dat betekent zelfs dat er wel verlossing zou komen, maar niet dan. Niet op dat moment. En het wordt versterkt door wat men tot de Heer riep terwijl hij aan het kruis hing. Indien gij Gods zoon zijt, kom dan af. Dat gebeurde juist niet. Waarom niet? Nou ja, eenvoudig omdat dat niet in de planning zat. Hoe moet je dat beter zeggen? He? Omdat dat niet de bedoeling was. De bedoeling was dat hij zou lijden en sterven. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dan moet je niet gaan vertellen dat toen het gebeurde, dat God zich heeft afgewend daarvan. Integendeel. En ook als je zegt, ja, maar de Heer hing daar toch als de zondaar. Dan nog is het zo dat God zelf daar zijn eigen recht volbracht. En hij deed het niet zo, daar wil ik niks mee te maken hebben. Het is zelfs onder de mensen nog altijd gebruikelijk dat als iemand veroordeeld wordt tot de dood, dat daar vanwege de rechtbank getuigen bij aanwezig zijn. Omdat dat gebeurt vanwege de rechtbank zelf, die dat gezegd heeft, dat moet er gebeuren. De rechtbank zelf moet ooggetuige zijn van de executie. Geeft geen verlossing overigens, maar is daar wel aanwezig. En daar gaat het om, je moet er niet meer van maken dan het is. Het is wel waar dat God daar aanwezig was en niks deed. En dat het slachtoffer zich daar verlaten gevoeld zou kunnen hebben. Ik zei zou kunnen hebben, want of dat zo is, is nog maar de vraag. Want de Heer wist waarom het gebeurde. Hij wist wat hij deed. Hij wist ook dat de verlossing op de derde dag zou komen. Het neemt niet weg dat je in je uiterste nood, terwijl je weet dat er geen verhoring mogelijk is, dat je dan toch je hart lucht, om zo te zeggen, en spreekt tot God, van wie je weet dat hij je op dat moment niet verhoren kan. Ja, dat hebben wij toch ook. Onze uiteindelijke verlossing is toch ook pas bij de verlossing van ons lichaam, dus toch ook niet vandaag. Nee, maar als je het moeilijk hebt, roep je die Heer wel aan. Maar de verlossing als zodanig komt niet. Wat er wel komt, is troost, genade, barmhartigheid, te bekwame tijd. Maar de verlossing als zodanig wordt ook niet beloofd in Hebreeën 4, hè, waar ik nou even naar verwijs. Want dat ligt pas in de toekomst, daar staat een tijd voor. Daarom zei de Heer tegen Israël ook, je kunt wel tot mij roepen in je uren der verzoeking enzovoorts, in je grootste nood, maar daarom komt er nog geen verlossing, ik zal u niet horen. Want er stond een tijd voor. En dat is hier ook zo. Dus mijn God, niet God, God, maar mijn God. Dat is een uitdrukking van geloof ook nog. Waarom hebt gij mij verlaten? En omdat het niet misverstaan zou worden, staat erachter wat het betekent. Maar als je dat niet lezen wil, hoeft het natuurlijk niet. Maar je moet het lezen. Er staat, verre zijnde van mijn verlossingen, van de woorden mijns brullens. Maar ik roep desdaags, ik heb de neiging om te lezen. Ik roep vandaag. Maar men vertaalt het natuurlijk met desdaags, omdat het daarna ook staat desnachts. Maar het kan net zo goed zijn, ik roep deze dag en daarna ik roep deze nacht, deze duisternis. Want hoewel het dag was, was het toch nacht. Of ben ik dat vergeten? Want het was midden overdag, maar het was wel donker. Dan heb je dag en nacht die samenvallen. Maar op het moment van die dag en op het moment van die nacht kwam er geen verlossing. Maar diezelfde Heer die zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zei dus ook, doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Ik lees gewoon verder in die psalm, hè. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. En zo gaat het verder. En de Heer die zegt, ik ben een worm en geen man, enzovoorts. Die Heer werd ook uitgeholpen. En er komt er nog vers 9, of vers 8, waar staat, allen die mij zien bespotten mij, ze steken de lippen uit, ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heer gewenteld, wat een merkwaardige uitdrukking is, wentel in dit geval. Want dat is rollen, dat is wedergeboorte, dat is Gilgal. Hij heeft het op de Heer gewenteld, dat hij hem nu uithelpen. Dat de Heer hem nou uit zou wentelen. En dat is ook precies wat er gebeurd is natuurlijk, uiteindelijk. En deze woorden werden ook letterlijk gesproken door het publiek wat aanwezig was bij de kruisiging van de Heer Jezus. En u leest dat inderdaad in Matteüs 27. Precies dezezelfde woorden. De Heer citeerde uit deze psalm en notabene het publiek citeerde ook deze psalm. En soms denk ik dat ze dat nog wisten ook. Dat moeten ze toch geweten hebben, of niet? Ik denk het wel. Nou goed, laat maar zitten. Maar waar het toch, en dan krijg je later, vers 17, waar gesproken wordt over de spijkers in zijn handen en voeten. Ze hebben mijn handen en voeten doorgraven. Vers 17. En vers 19, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Dat is ook wat uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Dus de hele psalm spreekt inderdaad over het lijden van de Messias. Die dan zegt, vers 20, maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame. Eigenlijk staat er mijn enige geborene. Jachid staat er namelijk. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Weet u wie die hond is? Dat is de Cerberus. Cerberus, of hoe je dat maar uitspreekt. Want ik heb het ook maar uit boekjes. Dat is de helle hond. Die hond die dodenrijk, die de Hades bewaakt. De doders. Ja, ja. Red mijn eenzame, red mijn enig geborene van het geweld des honds. Verlos mij uit des levenmuil. Precies, dat is die leeuw in de kuil bij Daniel. Weet u, er was ook een steen vol gerold en die was ook verzegeld. Dat is dus ook de dood gewoon, hè. Deze leeuw, net als die hond. En verhoor mij van de hoornen der oerossen eigenlijk. Eenhoornen bestaan niet. Ook niet in het Hebreeuws. Verhoor mij van de hoornen der riem. Dat zijn de ossen uit vers 13 eigenlijk ook. Varren. Maar goed, het gaat om verlossing uit de dood dus. En dan staat er in vers 23 de belofte. Zo, als dat gebeurt, als ik uit de dood verlost word. Als u niet verre bent van mij, vers 20. Zo, vers 23, zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. En in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dat is ook gebeurd, want dat wordt aangehaald in Hebreeën 2. Bijna die hele psalm wordt wel aangehaald in het Nieuwe Testament. En toegepast op Christus. En die gemeente is dan inderdaad de gemeente waarvan wij deel uitmaken. In ons midden verkondigt de Heer de naam Gods. En dat klopt precies, want dat is Hebreeën 2 waar dat staat. Maar het is eigenlijk Hebreeën 1 vers 1. God eertijds veelmaal op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En die Zoon spreekt nog steeds tot ons. En verkondigt die naam waardoor wij zalig worden. Die naam die onze hoop is, die de grond is van Christus kerk. Maar nou ben ik gaan citeren uit een gezang, geloof ik. Hè? Ja. Mag eigenlijk niet, maar vooruit. Nou is de vraag, heeft God hem verlaten? En het antwoord is nee, want dat staat gewoon zo als Petrus het later aanhaalt in Handelingen 2. He, hebben jullie dat wel eens gelezen? Toch wel, hè? Handelingen 2, waar Petrus voor het eerst zijn eerste toespraak houdt. Voor een beginneling deed hij het bepaald niet slecht. Handelingen 2. Bedoel ik Handelingen 2? Even kijken hoor. Jazeker, ja, vers 27 bedoel ik. Dat is aangehaald op Psalm 16 hoor. Handelingen 2, waar staat in vers 25, want daar begint dat citaat op Psalm 16. David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij. De woorden worden in de mond gelegd van de Heere Jezus natuurlijk. Vers 25 van Handelingen 2. Ik zag de Heere alle tijd voor mij. Dat wil zeggen, ook toen hij in de dood was. Precies, staat ook op Psalm 23. Ook al ga ik door, niet in, maar door een dal van diepe duisternis, langs de helle hond en zo, hè? Langs die leeuw, in de leeuwenkuil. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Want ik zag de Heer alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand. Dat is die rechterhand van Psalm 110 dus ook. Die rechterhand waarmee de Heer Jezus uit de dood verhoogd werd en gezet werd aan Gods rechterhand in de hemel. En die rechterhand speelt nogal eens vaker een rol in de Bijbel natuurlijk. Nou, hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd, ook in de dood. En mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Zie hoe dat het in de dood is. Want het vlees, het lichaam, rust in het graf van Jozef van Arimathea. Maar in hopen, want het ligt daar te wachten op de opstandingsmorgen. Op den derde dag dus. Ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Leuk, hè? Ik wou bijna zeggen, want wat hier spreekt is de geest, uiteraard. Want in het dodenrijk vind je normaal gesproken geen zielen, maar geest. En in het graf vind je het vlees. Maar het leuke is dat het hier heet, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Want uiteindelijk is het zo dat vlees en geest samen nog steeds gewoon ziel zijn. En dat lichaam, of dat lichaam en geest dus gewoon samen ziel zijn. En hier wordt dus in vers 27 gesproken over ziel. En het gaat dus over de geest in het dodenrijk, maar tegelijkertijd over het lichaam in het graf, want er is geen verschil tussen. Die bevinden zich op dezelfde plek, in het dodenrijk namelijk. Want het graf is in bijbelse gedachten nou eenmaal onderdeel van het dodenrijk. Dat is geen probleem. Dus, gij zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten. Dat is een van de weinige teksten waaruit je zou kunnen concluderen dat ziel in het dodenrijk is. Maar dat wordt met opzet gedaan, want ziel is eigenlijk de aanduiding van het lichaam en dat wat erin is of in hoort. Maar het lichaam is in het graf. En het graf maakt deel uit van het dodenrijk, omdat het onder de aardbodem is, onder de aardoppervlak. Maar hier wordt het niet als twee meer beschouwd in vers 27, maar als één. En dat is natuurlijk omdat het uit de dood zou opstaan. Dat staat er toch? Gij zult mijn ziel in het dodenrijk of in de hel niet verlaten. Is hij nou verlaten of niet? Nee, dus. Nog zult gij uw heilige overgeven, of geven, om verderving te zien. Wat eigenlijk hetzelfde is natuurlijk, hè. Want verderven is ook een uitdrukking van de, voor de dood. En dan, vers 28, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Die weg des levens is namelijk de weg door de dood heen, naar de opstanding. En die weg wordt hem bekendgemaakt doordat de Heere aan zijn rechterhand is en doordat hij geleid wordt door het dal der schaduwen des doods. De Heer verliet hem niet, of God verliet hem niet, maar in tegendeel, hij werd begeleid door zijn lijden en dood heen naar het nieuwe leven. Nou. Dat was een heel uitgebreide toelichting op Psalm 22, maar nou weten we tenminste waar hij over gaat. Hij gaat namelijk over een zachtmoedige. En de eerste die we tegenkwamen als zachtmoedige was Mozes, en hier is een tweede die we tegenkomen, en dat is uiteraard Christus. Maar de weg van Mozes, die was eigenlijk net zo als deze weg, hè? Eensdeels door die merkwaardige reis van Mozes door het water van de doodsrivier, de Styx. Nou ja, het was de Nijl, maar vooruit. Hè? In het biezenmandje. Leuk, hè? Hij pakte zijn biezen. Nou, goed. en hij dreef over de Nijl om of ergens anders weer aan de oever te komen, dat betekent dus nieuw leven. En inderdaad, hij kwam daar aan de rechterhand der majesteit te zitten. He? Aan het hof van de farao, meneer. Dat was het toch? Dus die reis, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Zijn naam betekent dat ook, hè? Via het Hebreeuws betekent Mozes dat hij uit het water gehaald is. En dat is het water van de dood, uiteraard. Of de Nijl. Hoe dat maar heten mag. Je spreekt over wedergeboorte. Op een andere manier komt het ook tot uitdrukking. Maar dat is een afgeleide waarheid. Het komt tot uitdrukking doordat hij uit Egypte moet vluchten. En daar later als de verlosser terugkeert. Dat zou uit kunnen gelegd worden als dood en opstanding. Maar ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen. Dat er wel mee te maken heeft. Maar nu anders toegepast. Want eigenlijk is dat een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer gezeten is aan de rechterhand Gods. En waarin hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar waarin hij zijn aangezicht verborgen heeft. En het land is uitgevlucht. Enzovoort. En nu bij zijn schoonvader Jethro er een kudde op nahoudt. En dat zijn wij. Hè? Ja, jazeker wel. En daarna heeft Mozes alsnog een andere kudde. Dat is namelijk Israël die je door diezelfde woestijn heen leidt. En dat Jethro te maken en uitbeelding is van het hoge priesterschap van na de ordening van Melchizedek, dat hebben we al eens aangehaald, geloof ik, hè? Nee? Ik haal het al. Ik weet nooit wat ik waar aanhaal. Dus de, nou, dan hou je dat maar weer te goed voor een andere keer, hè? Goed. Nou, wat staat hier nou? Waar waren we in Psalm 22? Waren we waar in vers 23 stond dat als zijn gebed verhoord werd, dan zegt hij, dan zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen en in het midden der gemeente zal ik u prijzen, aangehaald in Hebreeën 2 vers 12 en toegepast op de gemeente waar wij deel van uitmaken. En dan verder, gij die de Heere vreest, dat zijn wij dus, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, nog verfoeid de verdrukking des verdrukten. Zie je wel, wie werd er verdrukt dan? De Heer zelf, uiteraard. Maar er staat, want hij heeft niet veracht, nog verfoeid de verdrukking des verdrukten, nog zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. En die is natuurlijk die verdrukte, maar dat is Christus zelf. Die riep en wiens gebed verhoord werd, waardoor hij uit de dood werd uitgeholpen. Hij was degene die bekneld lag in banden van de dood. Enzovoorts. En die daaruit verlost werd. En dus zegt hij opnieuw, vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid van degene die hem vrezen. Niet in tegenwoordigheid van degene die hem niet vrezen. Zodat hier uitdrukkelijk gesproken wordt over het verschijnsel dat de Heer zichzelf zou bekendmaken en de naam, zijn naam zou bekendmaken. Niet aan de wereld, niet aan ongelovigen, maar aan gelovigen. Dat is wat nu gebeurt in onze dagen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat diezelfde uitspraken natuurlijk ook vervuld waren aan het zaad van Jacob. Straks wanneer Israël verzameld wordt in Petra, in de woestijn. Wanneer de Heer zich daar aan hen zal bekendmaken. Zoals eens ook Jozef zijn broeders bij zich binnenriep en daarna alle Egyptenaren eruit stuurde en de deur dicht deed en toen zei, ik ben Jozef. Waarbij hij dus zijn naam bekend maakte aan zijn broederen. Precies hetzelfde verhaal. Want als de Heer zich openbaart, is dat in de eerste plaats exclusief. Dat wil zeggen, hij maakt zich slechts bekend aan de gelovigen. Aan degenen die tot hem komen. Daarna zal hij zich, maar ook op andere wijze trouwens, bekendmaken ook aan ongelovigen. Maar dat is meestal niet zo best. Voor die ongelovigen dus, bedoel ik. En dan staat er, als deze situatie beschreven is, van de Heer in het midden van een grote gemeente, de Heer in het midden dus van het overblijfsel, dan staat er, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Niet alleen eten, maar ook inderdaad verzadigd worden. Verwijst onder andere naar Haggai, meen ik. Waar gezegd wordt dat men wel eet, maar dat men niet verzadigd wordt. En dat men wel drinkt, maar helaas wordt men nooit dronken. Sorry, dat staat daar, dus dat kan ik ook niet helpen. Er is wel wat, genoeg om in leven te blijven, maar niet echt genoeg. Om het feestelijk te maken. Maar hier staat, ge zult eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Ulieder hart zal in eeuwigheid leven. Wiens hart? Dat van die zachtmoedigen, uiteraard, aan het begin van het vers. De zachtmoedigen. Maar het zijn natuurlijk de gelovigen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij, die zachtmoedigen, zullen de Heere prijzen. Zij zijn degene die hem zoeken. Zij zijn degene wie hart in eeuwigheid zal leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Dat heeft nu een beperkte toepassing op de gemeente natuurlijk. Maar een volledige toepassing straks in de 1000 jaren. Dat klopt ook, want vers 29 zegt, want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Alle die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Er zijn dus ook doden. Maar zelfs degenen in het dodenrijk zullen hun knie moeten buigen voor de Heer. allen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Maar dat was Filippenzen 3. Waar Christus uitermate verhoogd werd en waar vervolgens gezegd werd dat iedereen vroeg of laat zich zal moeten onderwerpen aan die Heer. Nou, dat is dan ongeveer de gedachte. Zodat deze zegeningen van de opgewekte Christus, want daar gaat het natuurlijk om, gegeven worden aan de zachtmoedigen. Dat is de hele strekking van deze psalm 22. Waarin weliswaar uitgebreid gesproken wordt over het lijden van de Heer Jezus. Maar waarbij het gaat om de verlossing die daardoor uiteindelijk, ten derde dagen dus, tot stand kwam. Want onder de oude schepping was er geen verlossing. En dat is de strekking van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Want de verlossing zou komen niet onder een oude schepping, maar onder een nieuwe schepping. De oude moest eerst sterven. Waarna de nieuwe schepping tot stand kwam. Op de derde dag. En alles wat daaruit voortkomt, wordt gegeven aan de zachtmoedigen. Nou, ik het toch voor me heb liggen, psalm 25 maakt er ook melding van. In vers 8 staat. Psalm 25 vers 8 staat. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Moet je zijn handelingen opzoeken wat dat betekent, de weg.
De weg.
Ja, dat moet je onderwezen worden in de weg, hè? Ze leggen hem de weg des Heeren bescheidenlijker uit, enzovoorts, hè? De weg, dat is de weg door dood en opstanding heen. Dat is de hele prediking van het evangelie. De prediking van hoe die weg is. En hoe is die weg? Wel, wie is die weg? Dat is Christus zelf. Hoe is die weg dus? Een weg dwars door de dood. Want dwars door de dood neemt hij ons op in zijn schoot. Zo zit dat, ja. Die weg is dat. En wie legt die weg uit? Wie onderwijst die weg? Wel, dat doet Christus zelf. Want dat is degene die als eerste die weg gegaan is. Hij was immers die eerste, die voorste leidsman die weg gegaan is. Dus de Heer is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. En dat is niet alleen maar via prediking, maar er staat gewoon, hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. In deze rechte weg dus, hè? Want het recht is gewoon de weg, hè? Die rechte weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. En zijn weg wil zeggen, dat is de weg die hij ging, maar het is ook de weg die hij is. Want hij is die weg natuurlijk. En dan staat er zo'n, dan gaat verder in vers 10 met zo'n prachtige uitspraak die in meerdere varianten voorkomt. Daar staat, alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. Leuk is, de Heer heeft dus meerdere wegen, meerdere paden zal ik maar zeggen. Maar ze leiden tot hetzelfde doel. En al die paden, hoe verschillend ze ook mogen zijn, alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid voor degene die zijn verbond, namelijk zijn getuigenissen, bewaren. Oftewel, alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid voor degene die gelooft. Of nog anders, alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid voor de zachtmoedigen. Ja, dat is het dan. Die zachtmoedigen dus uit vers 9, die daar twee keer genoemd worden. Wel, daar laten we het even bij, want het is tijd voor de koffie. Dan gaan we terug naar, waar gaan we ook weer naartoe? We waren met dat begrip zachtmoedigen bezig. Dat klopt, inderdaad. En we hebben dat woord zachtmoedigen gevonden in Numerie en hier in deze twee psalmen, psalm 22 en psalm 25, waar het uitdrukkelijk synoniem is met een gelovige. Dat lijkt me in ieder geval duidelijk. En dat ik dan zo verder blader, kom ik terecht in psalm 37. Psalm 37. Waar staat in vers 8. Nou, eigenlijk moet ik vers 7 dan lezen. Er staat in vers 7 van Psalm 37, zwijg den Heren. Dat betekent, zwijg voor het aangezicht des Heren. Zwijg voor de Heren. En verbijt, oftewel verwacht hem. Ontsteek u niet over degene wiens weg voorspoedig is, over een man die listige aanslagen uitvoert. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid. Ontsteek u niet, immers niet om kwaad te doen. Dus ontsteek u niet om kwaad te doen. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden. Maar die de Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. Ruw gezegd kun je vaststellen dat er twee soorten mensen zijn. Namelijk boosdoeners en gelovigen. En de boosdoeners zullen uitgeroeid worden. Wij blijven dus niet over. Maar die de Heere verwachten, dat zijn dus zachtmoedigen. Die zullen de aarde erfelijk bezitten. Niet degene die gelijk krijgen of die hun recht kunnen krijgen of iets dergelijks. Maar puur degene die de Heere verwachten. En zij verwachten de Heere ook omdat die Heer recht zal doen. Dat heeft te maken met het principe wat ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Dat de Heer zegt, mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, spreekt de Heere. Dat is dus zijn zaak, zijn taak, zijn belofte trouwens. En van de gelovigen wordt niet verwacht om dat te doen. De gelovige wordt verwacht, wordt verondersteld alleen te wachten op de Heer die dat recht zal doen en die inderdaad de boosdoeners zal uitroeien. Maar als wij op de Heer wachten, dan zullen wij de aarde erfelijk bezitten. En het wordt herhaald, lees maar door. En nog een weinig en de goddeloze zal er niet zijn. En gij, dat er niet zijn, dat is een woord wat betekent dat het niet bestaat, hè? Daar hebben we het wel eens eerder bij een andere gelegenheid over gehad. Dat betekent namelijk inderdaad niet dat de goddeloze ergens gezet zal worden waar die niet meer tot last is, maar het betekent werkelijk dat hij zal ophouden te bestaan. Hij is niet meer. Niet alleen hier niet, maar daar ook niet. Dus nog een weinig en de goddeloze zal niet zijn, zal er niet zijn. Gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. Kijk je goed rond, waar is hij? Nee, hij is er niet meer. En daartegenover, vers 11, de zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten. Maar in vers 9 stond, maar die de Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. En nou is de vraag, wie van de twee zal de aarde erfelijk bezitten? En het antwoord is, er zijn geen twee, het is één. Namelijk degene die de Heere verwachten, dat zijn die zachtmoedigen. Wat is dus een zachtmoedige? Dat is iemand die de Heer verwacht. Of duidelijker gezegd, dat is iemand die wacht op de Heer. Dat is wat Mozes deed, die eerste zachtmoedige in de Bijbel. Die wacht tot, we hebben tegengesproken, maar de Heer sprak voor hem. En dat is wat de Heer Jezus zelf deed. Liet het ook aan zijn hemelse Vader over. En hier staat het in het algemeen. De zachtmoedigen, namelijk zij die wachten op de Heer, die wraak zal doen. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten. En zich verlustigen over grote vrede. Welke vrede? Die van de koning des vredes uiteraard. Hè? Die van Melchizedek dus. De rechtvaardige koning. Want het ging hier immers om recht. En recht doen. Ook om wraak doen dus. Wel, die koning die recht en gerechtigheid zal voortbrengen, zal ook vrede voortbrengen. Want dat is Melchizedek, de koning der gerechtigheid, de koning van Salem. En daartegenover staat weer, de goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige. Zie je wel, de rechtvaardige. En hij knerst over hem met zijn tanden. Maar hij gaat naar een plaats waar wening is en knersing der tanden. De buitenste duisternis namelijk. En de Heer lacht hem uit. De Heer belacht hem. Want hij ziet dat zijn dag komt. En hier staat dus hetzelfde als in Psalm 2. Die in de hemel woont zal lachen. Spottende lach over de goddeloze. Nou, daar gaat deze hele psalm over. Zo laat ik het maar bij. Maar hier is dus de schriftplaats waar staat dat de zachtmoedigen de aarde erfelijk zullen bezitten. Hetgeen dan inderdaad later aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. En zo blader ik dan maar weer een poosje verder naar de Psalm 76. Psalm 76.